op Schiphol koop ik een boek over Johan Cruijff. En wij gaan daar zitten en ik kom er allemaal op Johan Cruijff. Ik begin nog te shaken.
Ja.
Ik zeg tegen mevrouw, toch doe ik het. Ik ben handtekening gaan halen. Ik heb nog nooit bij iemand gedaan.
Ja.
Zo'n aardige vent, zo'n grootheid. Hij zegt, wat wil je in het boek hebben? Nou, voor Milan moest erin staan.
Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven en de antwoorden die daarbij horen.
Ik heb ooit een column van Ben Tichelaar gelezen waarin hij docenten beschreef als de ware leidinggevende. Want ga maar na. Elk jaar verandert hun team van samenstelling, hè, de kinderen. Regelmatig moeten ze rapporteren. Ze houden individuele ontwikkelingen in de gaten en ze werken naar een omschreven doel toe, namelijk overgaan of slagen. En dat vond ik een prikkelende gedachte. Ik gooide op LinkedIn een balletje op met de vraag, wie kent een docent die bereid is om met mij hierover in gesprek te gaan? En Bas Vul, oud ploeggenoot bij JVC van mij, die tipte me, die zei, nou, mijn zwager die wil wel en die is ook nog eens voetbaltrainer, Edwin. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb hem, Hans Visser, want om hem draait het, benaderd. En Hans Visser is docent op het Clusius College in Schagen. Hij is voetbaltrainer en onder meer medeoprichter van het Technolab op het Clusius College. Maar vooral voetballiefhebber. En dat ben ik ook. We hebben ruim een uur gesproken. Het eerste half uur hebben we ons nog een beetje ingehouden, althans ik. Maar daarna hebben we het vooral gehad over de link tussen voetbal en leidinggeven. Want geloof me, die is er op alle vlakken. We hebben het ook gehad over presteren onder druk, over innovatie, over dat cijfers niet liegen en dat je normaal doet in de klas. Leiderschap in de klas, de metafoor van het leren fietsen, die heb ik van Hans Visser, vond ik een hele mooie, ga er vooral naar luisteren. Maar ook het jaarlijks volgen van minimaal 2 cursussen, oftewel een leven lang je blijven ontwikkelen. En dat we samen ooit Louis van Gaal gaan interviewen. Luister mee naar de leiderschapslessen van Hans Visser. Hans, laat ik voor mezelf simpel beginnen. Je hebt een achtergrond als docent.
Ja.
Maar je bent ook voetballiefhebber.
Ja.
Wat heeft voetbal jou gebracht?
Wat heeft voetbal mij gebracht? Dat is een goede vraag. Allereerst doorzettingsvermogen. Toen ik jong was, had ik één droom. En ik wilde op mijn 16e bij ons in de plaatselijke voetbalvereniging wilde ik in het eerste elftal spelen.
Geel-zwart.
Geel-zwart, ja. Ja. En hard trainen en klein beetje talent. En dat is gelukt. En vervolgens stond ik daar in het veld. En na 10 minuten keek ik om me heen. Toen dacht ik van, is dit het nou?
Ja.
En toen ben ik toch wel gaan relativeren met een aantal dingen. Maar ik heb er geen seconde spijt van gehad.
Nee. Dus je hebt jarenlang zelf gevoetbald?
Ja.
En je hebt uiteindelijk een overstap gemaakt naar trainerschap of een combinatie?
Ja, ik gaf altijd al vanaf de jeugd gaf ik al training. Ik kan me niet heugen dat ik een jaar geen training heb gegeven. Ik denk dus al vanaf mijn 14e, 15e was ik altijd wel bezig.
Zo vroeg al?
Ja.
Ja?
En uiteindelijk helpen bij de trainers die je zelf ook hebt gehad. En uiteindelijk dacht ik van, ik wil wel eens wat papier halen. Heb ik gedaan. Alle jeugdtrainerspapieren heb ik gehaald. En een jaar of 5, 6 geleden heb ik me TC3 gehaald. Dat is de UEFC. Dat is het diploma waar je mee mag trainen bij de senioren tot en met de 4e klas.
Ja.
En heel veel van geleerd. Het heb ook heel veel raakvlakken met mijn baan. Dus ja, het didactische deel, daar wist ik wel heel wat vanaf. Maar voetbal tactisch, ja, daar heb ik wel wat van geleerd, ja.
Ja. Ja, ik kan wel gaan vragen van waarom ben je zo vroeg trainen begonnen, maar het zat waarschijnlijk in je.
Ja, onze hele familie is helemaal sportminded. Ja. Mijn vader en moeder, dat was zelfs het geel-zwart huwelijk, het huwelijk van het jaar toen de tijd. Die gingen ondertrouwen op de Santa Kermis. En iemand uit het eerste van de voetbal, die trouwde met iemand uit het eerste van de handbal, dus er stond een erehaag. En ja, mijn moeder heeft jarenlang in het bestuur gezeten ook van de handbal. Ja, en daar rol je er automatisch in, dus je bent gewend om wat te doen.
Ja. Ze hoort het ook een beetje in voor mensen die niet in kleine dorpen wonen. Ik woon zelf in een klein dorp. Dit is voor mij heel herkenbaar.
Ja, ja, ja. En ik vind ook dat het hoort nog altijd zo. En ik bewaak het proces ook wel ook bij de club zelf. Wat je vaak ziet is toch dat er als er mensen weer van buiten afkomen. Die denken van we moeten selecteren. We moeten zo hoog mogelijk. Ja, die ambitie heb ik zelf ook altijd wel. Maar je moet wel realiseren dat het door het geringe aantal leden niet altijd kan.
Ja.
En ja, dan wordt er ook al gezegd, we moeten mensen van buiten afhalen. Ik zeg altijd, iemand die van buiten afkomt, uit zichzelf is prima. Maar halen moet je niet doen, want dat zijn ook weer de eerste die weggaan zodra het moeilijk is. En dan heb je er ondertussen andere mensen die wel uit het dorp komen en die al jarenlang hun best hebben gedaan. Die heb je ernaast gezet en die zeggen op dat moment ook, ja, maar toen had je hem niet nodig. En moet ik nu wel komen omdat hij weer is weggegaan.
Ja.
Dus ja, daar bouw je eigenlijk niet zoveel mee op. Ik ben wat dat betreft veel meer van het opbouwen, van onderaf. En dat duurt gewoon lang, maar dan moet je gewoon volhouden. En ja, je ziet het nu bij ons handbalvereniging uitstekend gaan en bij de voetbal loopt het ook al aardig.
Ja. Ben jij anders gaan kijken naar sport of naar organisaties doordat je eerst trainer werd? Want je bent pas daarna docent geworden.
Ja, het heeft heel veel raakvlakken met elkaar. Ja. Anders kijken, niet eens zozeer. Niet eens zozeer. Dat heb denk ik ook wel met mijn opvoeding te maken. Bij ons thuis was het altijd, je helpt elkaar. En ja, je moet gewoon in het algemeen belang denken.
Ja.
En de sterkere die redden het meestal wel. Maar het gaat juist om de zwakkere, die erbij haalt, want dat is je ondergrens en die moet je zo hoog mogelijk zien te houden. En dat is eigenlijk in het onderwijs ook zo. En voor de rest, ja, qua gedrag of dingen waar ze ons wat mee zeggen met de jeugd, dat is van alle tijden, dat maakt niet uit. En daarvan heb ik één stelregel, je doet normaal en ja, meer hoef je niet te doen. En als je beter bent, dan mag je best wel wat exceptioneler zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je gek gedrag hoeft te vertonen.
Hoe kijk je bijvoorbeeld, wij zijn ongeveer van de, ik ben 47, ja, ja. Wij zijn ongeveer van de, hadden we het hiervoor nog over, tegen elkaar gevoetbald, zonder dat we het eigenlijk voor de geest kunnen halen. Je zegt net van, nou, je doet normaal, nou, als je exceptionele kwaliteiten hebt, dan mag je soms een beetje anders zijn.
Ja,
en als ik kijk, bijvoorbeeld, ik ben geen trainer, tenminste zeker niet op voetbalgebied, maar als ik kijk bijvoorbeeld naar voetbal, je had vroeger Romario, die had nog wel eens wat afwijkend gedrag. Hoe kijk je daar tegenaan als leidinggevende van afstand? Die was exceptioneel goed, maar
ja, en dan
kwam ons te laat.
Dan praat je over de absolute wereldtop.
Ja.
En dan praat je ook over echt een bedrijfstak.
Ja.
En dat is dan denk ik toch wel ietsjes anders als dat je bij over amateursport praat. Voetbal is ondertussen echt gewoon een miljoenen. De profsport is gewoon een bedrijfstak.
Ja.
Het begint als hobby.
Maar stel, jij krijgt hier in het dorp in het zand bij Geel Zwart. En dan komt een jongen hier in het dorp wonen van buitenaf. Geweldig talent. 28 jaar, leidinggevende kwaliteiten. Met hem winnen jullie veel meer dan zonder hem. Maar hij komt pas te laat. Daar blijven ze in de kroeg hangen in Alkmaar. Hoe zou je daarmee omgaan?
Ja, dat is gewoon per situatie, per persoon afhankelijk. Je kan niet zeggen van, dan ga ik na 3 keer te laat, staat hij er bij mij naast. Of weet ik veel. Je moet eerst weten waarom. Je moet de achtergronden van zijn jongen weten. Louis van Gaal die heeft het wel eens over het totale mensprincipe. Ja, ik kan me daar helemaal in vinden. Want hoe komt iets dergelijks? Waarom is hij te laat? Ik bedoel, als ik naar de tweede keer zeg van, als je de volgende keer te laat komt, dan sta je ernaast. Of dan hoef je helemaal niet meer te komen. En hij redt iemand hier uit het Noord-Hollands kanaal. En komt vervolgens te laat.
Ja.
Wat dan?
Behandel jij iedereen verschillend als in... Nou, laat ik het omdraaien. Behandel jij iedereen op precies dezelfde manier?
Nee, dat gaat niet. Nee? Iedereen heeft een ander karakter. Iedereen heeft een andere achtergrond. Je moet het eigenlijk zo zien. Je hebt de verenigingsbelangen. Dan heb je teambelang. En vervolgens heb je individuele belangen. En daar ben je continu in dat afwegen.
Er is niet één wat voorgaat, wat belangrijker is? Of wisselt dat per situatie?
Dat wisselt per situatie.
Ja.
Natuurlijk wil ik altijd het verenigingsbelang voorop stellen. Want dat moet blijven bestaan. Een lid stopt uiteindelijk een keer met voetballen.
Ja.
Dat is voor een deel een passant. Maar een vereniging moet altijd blijven bestaan. En hetzelfde geldt voor een team. Het team zal altijd blijven bestaan. Alleen, het team verandert in de loop der jaren. Na 2 jaar heb je misschien een totaal ander team.
Ja.
En als je in een eerste elftal speelt, moet je ook durven doorselecteren. Want je kan niet altijd met dezelfde spelers blijven spelen, want die worden ook ouder. Dus die worden uiteindelijk ook een keer minder. Dus je moet continu doorselecteren. En daar moet je wel naar blijven kijken. En daar heb je weer het onderliggende gedeelte van de vereniging voor nodig. Jeugd, misschien andere teams, waar je aanvulling kan krijgen op je eerste team.
Ja. Jij werkt, al dan niet bezoldigd, voor een amateur voetbalclub. Geel Zwart in dit verhaal,
ja.
uit het zand, voor de mensen die het nog niet wisten. en je werkt als docent in Schagen, betaald.
Ja. Ja.
Zijn die twee werelden met elkaar te vergelijken op het gebied van leidinggeven?
Ja, voor een groot deel wel. Ja. Uiteindelijk zijn het alle twee non-profit organisaties, hoeven geen winst te maken. En vanuit de jeugd ben je continu aan het opleiden. En dat doe je ook vanuit mijn werk, ben je ook continu mensen aan het opleiden.
Ben je op de voetbalclub anders dan op school? Of zeg je nee, ik ga meer van mensen uit?
Niet eens zoveel anders.
Nee?
Niet eens zoveel anders.
Nee.
Ik maak wel veel meer plezier met mijn hobby uiteindelijk. Ja? Mijn werk heb ik ook wel plezier in, maar ja, voor mij is trainen geven is altijd feest.
Ja?
En jij zegt betaald. Ik heb het ooit, ik denk dat ik in al die jaren heb 3 jaar betaald gekregen. 2 jaar als hoofdtrainer. En ooit 1 keer als een of ander iets.
Nee, hier heb je waarschijnlijk bij de voetbalclub krijg je niet betaald, neem ik aan.
Nee.
Hooguit een warme handdruk en een gratis biertje. Maar...
Ja, en wat je eventueel krijgt is een vrijwilligersvergoeding.
Ja.
Maar ik heb altijd gezegd van, zolang ik hier trainer ben, wil ik niks betaald krijgen. Want mijn trainers stonden voor mij ook altijd voor niks.
Ja.
En ik hoop dat ze dat voor mijn kinderen straks ook doen.
Ja.
En zo hoort het ook een beetje te werken.
Is het heel anders om trainer te zijn dan als docent te zijn?
Nee, het heeft toch echt wel heel veel raakvlakken.
Ja?
Dat zie je ook wel in de trainerswereld. Van Gaal, ADA's, volgens mij was Michels ook een gymdocent. Heel veel gymdocenten, ja. Bert Jacobs. Dat zijn toch allemaal oud... Of gymdocenten worden uiteindelijk voetbaltrainer of iets dergelijks. Dus dat zie je wel terug.
Is dat een voordeel trouwens, dat je daar een didactische achtergrond in hebt?
Ja, dat is wel degelijk een voordeel, ja.
Krijg je natuurlijk kruisbestuiving.
Ja, in je opleiding wordt gewoon een stukje... psychologie behandeld. En dan snap je veel beter waarom kinderen op bepaalde leeftijden dingen doen. Ik bedoel, het puberbrein is niet volgroeid. Ja, dat weten een heleboel mensen. Staan daar nooit, niet of nauwelijks bij stil. En daar heb ik veel mee te maken. En ik kan me daar veel beter in inleven, omdat ik er alle dagen mee te maken heb.
Zie jij jezelf, als je een docent bent, of misschien wel als voetbaltrainer, zie je jezelf als een soort leidinggevende?
Ja, dat ben je wel.
Ja?
Dat ben je wel.
Nou ben ik zelf, ik werk ergens naartoe. Ik ben zelf 10 jaar lang leidinggevende geweest. In de ziekenhuiszorg. Dat betekent in die 10 jaar gaf ik leiding aan 30 mensen. Met een verloop van 5, 6 mensen. Dus niet zo heel veel. Jij hebt in jouw rol te maken met het verloop elk jaar.
Ja.
Nieuwe leerlingen, misschien een nieuw voetbalteam. Maar niet voor nieuwe leerlingen. Hoe ga je daarmee om? Want je moet weer opnieuw rapportages maken. Je hebt, hoeveel leerlingen zitten er in je klas? 25, 30?
Ik heb er nu toevallig, in 1 klas heb ik er 18.
18.
Maar normaal gesproken zit je dik boven de 3, 24.
Ja. En die hebben allemaal een aparte begeleiding nodig.
Ja.
De een heeft thuis wat problemen. Ja. De ander is iets anders in zijn gedrag. Die is weer heel slim. Hoe doe je dat?
Ja, ieder jaar als ik begin, ik kijk nooit vooraf in een of ander rapport of iets dergelijks. Op school moeten we alles rapporteren. Alles wordt in klashandelingsplannen en dergelijke beschreven. Ik kijk er nooit in voordat ik een klas krijg, want dan ben ik al bevooroordeeld.
Ja?
Maar ondertussen heb ik al wel mijn voorwerk zeg maar, gedaan op mijn manier. Zodra ik weet welke klas ik krijg en welke leerlingen ik daarin krijg... begint voor mij altijd het spel. Want ik zie het als een groot spel. Ik moet ze uiteindelijk naar het eindexamen krijgen. Dat is mijn doel. En ik heb nog nooit 1 leerling gehad die gezakt is. Ja, en dat is mijn eergevoel. Dat wil ik ook zo houden.
Ja.
En ja, dan begin ik iemand te prikkelen. Of ik zeg iemand gedag. Of hoe gaat het? Als ik al weet dat hij bij mij in de klas komt. Heb je zin in volgend jaar? Dat begint, ik kan een half jaar van tevoren beginnen. Of 3 weken van tevoren. Of in de vakantie als ik iemand zie. En dat is gewoon puur op persoonlijk vlak.
Ja. Nou, ik vraag hierna vanwege 2 achtergronden. Ik ben zelf leidinggevende geweest nogmaals, maar ik ben ook ouder. Ik heb 2 dochters. Ik heb regelmatig 10-minuten gesprekken meegemaakt op school. Ik heb in de medezeggenschapsraad gezeten, zodat ik ook wel de andere kant heb kunnen meemaken, waar docenten tegenaan lopen, wat ze allemaal moeten doen. Ik heb ooit eens een column van Ben Tichelaar over gelezen, over leidinggeven en docentschap. En wat mij heel erg verbaasde was, ik heb in die 10 jaar als leidinggevende, even hand in eigen boezem steken, heel weinig gedaan aan persoonlijke ontwikkelingsplannen, individuele rapportages, wel wat individuele begeleiding, maar dan waren er problemen. Jij daarentegen mag elk jaar aan de bak. Verbaas je dat het misschien in het bedrijfsleven wat minder gebeurt?
Ik verbaas me wel dat het in het bedrijfsleven minder gebeurt. Maar ik zie ook niet altijd het even grote nut in van dat soort persoonlijke ontwikkelingsplannen bij pubers.
Nee?
Nee. Een puber is gewoon, die denkt hooguit over morgen en niet over een half jaar.
Ja.
Wat ik zelf er altijd in hanteer is, ik deel het schooljaar bijvoorbeeld op in een aantal periodes.
Ja.
Mijn eerste les bestaat altijd om uit laten zien hoe lang of een schooljaar duurt. En vervolgens zeg ik van, maar we gaan eerst nog maar aan het werk tot onze eerste, tegenwoordig heet dat PTA, of tentamen heette het vroeger, ja. Tot het eerste tentamen. En dan gaan we naar het tweede tentamen. En dan gaan we naar het derde tentamen en dan heb je examen. Dan kijken ze me raar aan. Ik zeg, ja, maar het is heel eenvoudig. Als je al naar het examen kijkt, zo ver weg, dat zeg je nog helemaal niks. Dus dan laat je het eerste tentamen versloffen.
Ja.
Het tweede tentamen laat je versloffen.
Ja.
En het derde tentamen zegt, oh, nou moet ik aan het werk, maar dan ben je al te laat.
Ja.
Dan hoef je niet eens op voor je examen, want dan ga je het nooit meer halen. Dus dat er nou eerst dat stap 1 helemaal af is en goed voldoende is. En dan stap 2. Hetzelfde is met, ja, ze moeten ook al heel erg kijken naar hun vervolgopleidingen. Ik heb dat ooit eens moeten doen met leerlingen uit de tweede klas. Dus dan zijn ze net 2 jaar van de lagere school af. Moeten ze kijken naar een baan die ze willen hebben. Toen stond er in een of ander formulier, de registeraccountant wil dit of dat. Meneer, wat is een registeraccountant? Kreeg ik als vraag.
Ja.
Dus daar zijn ze nog helemaal niet mee bezig. Aan het begin van de 4e klas, eind 3e klas, gaan ze er eens over nadenken. Oké, ik moet iets gaan kiezen. Maar het is zelfs nog moeilijk halverwege de 4e klas om te gaan zeggen wat ze willen kiezen. Nou, daar heb ik het al helemaal niet over. Als de ouders komen de eerste avond, krijgen ze allerlei informatie over een zakslaagregeling, over de schoolregels. Nou, denk ik, de schoolregels hoeven de ouders in de 4e klas niet helemaal niet te weten.
Nee.
Het gaat voor de leerling die dat weet. En die weten dat ondertussen donders goed.
Ja.
Wat krijgen ze nog meer over de vervolgopleidingen? De ouders krijgen zo ontzettend veel informatie op zo'n avond. Dan zeg ik dat, vergeet alles. Als jullie dat willen weten, bel je hem op. Op de web staat dat alles, maar dan moet het nog goed te vinden zijn. En vervolgens zeggen we, gaan eerst met z'n drieën. Dan heb je de ouder, je hebt de leerling en je hebt de docent. Het is mijn professie, het is mijn werk. Dus ik moet gewoon zorgen dat alles op school goed draait rondom die leerling als het kan. Op het moment dat de leerling de poort uitloopt, hebben wij er als docenten, en dus als leidinggevende, op dat moment van die docent, heb ik niets meer over te vertellen.
Ja.
En dan is de taak van de ouder om dat op te nemen. De leerling, die moeten we daar naartoe brengen. Nou, die is zo'n puber in het begin van de 4e. Die is daar echt niet mee bezig.
Ja.
En die hoort hetzelfde verhaal van de ouder als van de docent. Die denkt, dan hoor ik weer hetzelfde verhaal. Nou, en dan is de kunst om die leerling uiteindelijk te gaan vangen. Als het misgaat thuis, wil ik het weten. En als het misgaat op school, bel ik die ouder op om te laten weten of het misgaat. Kijk je van waarom. En dan kan je met z'n tweeën kan je die leerling misschien de goede kant op duwen. Nou, als je die driehoek hebt, dan moet het wel heel erg graag gaan. Wil het mislopen met een leerling?
Is het lastiger geworden in de loop der jaren?
Nee, dat maakt niets uit.
Zijn wij, ik zeg even wij, ouders, kinderen, mondiger geworden? Op een vervelende manier?
Nou ja, weet je, er is veel meer informatie toegankelijk voor de ouder. Dus die weet veel meer van de rechten en de plichten van elkaar, van de school
ja.
En dergelijke. Maar voor de rest, vind ik, in essentie is niet zo heel veel veranderd.
Nee?
Nee.
Nee. Nou, ik kan me voorstellen dat de ouders zijn. Kijk, ik ben altijd vanuitgegaan van, we gaan naar een docent toe voor een 10-minuten gesprek. Dat hij of zij heeft ervoor geleerd. Weet dat veel beter. Ziet mijn kind dagelijks. Soms, op sommige dagen, ziet de docent mijn kind vaker dan dat ik haar zie. Ik heb 2 dochters. En goed vertrouwen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de ouders zijn die een heel andere mening hebben. Mijn kind wordt misschien getest op GT, maar ik wil dat hij naar HAVO gaat. Of ik wil dat hij dat doet.
Ja. Ja.
Verwachtingen misschien?
Ja, maar dan moet je gewoon eerlijk en open naar elkaar zijn. Ik zeg altijd, cijfers liegen niet. Cijfers liegen niet. Dan zeggen, ja, maar dat doet er niet zoveel aan. Nou, stel dat je mindere cijfers hebt. Dan moet je eerst eens aan het werk gaan om aan te tonen dat je daadwerkelijk hebt. In essentie is er niet zo heel veel veranderd qua moeilijkheid van de ouders, denk ik.
Nee. Wat is het mooiste van je vak? Waar word je het meest blij van?
De contacten.
Ja?
Ja, mensen. We praten, luisteren, weten wat er in iemand omgaat. Het houdt je jong, want je moet mee. Instagram en dergelijke. Ja, Ik ben een techneut voor een deel, maar daar had ik niet zoveel van gehoord. Nou, je geeft het aan je leerlingen en je gaat er twee keer naast zitten en je weet het.
Ja.
Ze leren het wel, vinden ze geweldig. Ja, wat nog meer? Wat, ja, ik kan me eigenlijk geen leuke vak voorstellen.
Ja.
Alleen wat jammer is, het is heel moeilijk meetbaar wat de opbrengst is.
Zou je dat willen weten? Dat bijvoorbeeld na 4, 5 jaar dat ze van school zijn, dat ze een enquête krijgen, een keertje terugkomen.
Ja,
of een mooi persoonlijk gesprek even met je voeren.
Ja, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Als ik oud-leerling ook altijd tegenkom, ik vraag altijd wat ze doen.
Ja.
En ja, je ziet sommige talenten en dan komt uiteindelijk komt ergens dat talent tevoorschijn. En zeg, zie je wel dat je komt, weet je wel.
Ja, ik ben een enorme laadbloeier.
Ja, dat kan. Dat zijn een heleboel.
Ja.
Want daar is helemaal niets mis mee. Maar dat moet je ook soms wel eens laten. Het heeft geen nut om dat heel erg te pushen.
Nee. Nou, ik wil maar zeggen, was jij mij op mijn 25e tegengekomen? Ja, een beetje schouders ophalen, ik rommel wat aan en ik probeer er nog wat moois van te maken van het gesprek af te zijn.
Ja.
Bij mij is dat kwartje pas gevallen op mijn 41e, kun je nagaan.
Ja, maar je had het over het 10 minuten gesprek. Wat kan je in 10 minuten vertellen?
Nee, heel weinig.
Wat ik tegenwoordig al zeg, van kinderen krijgen rapporten mee. Dat is ondertussen de grootste flauwekul, want iedere ouder heeft een app waar de cijfers in staan.
Ja.
Als mijn zoon eruit gestuurd wordt, weet ik al eerder voordat hij thuis is.
Wat vind je ervan, van zo'n app?
Van de ene kant goed, maar je moet er als ouder wel goed mee omgaan.
Ik vind het wel lastig als ouder.
Ja, omdat jij er niet zo vaak mee te maken hebt waarschijnlijk. Maar ik stuur er zelden iemand uit. Zelden.
Nee, kijk, maar ik heb nog nooit... het lastige vind ik... Dus ik kijk niet naar huiswerk niet gemaakt of zo. Want als ze dat niet doen, dan moeten ze nablijven en er zoiets verdiend hebben.
Ja.
Waar ik meer naar kijk, zijn de cijfers.
Ja.
Potverdikke me, een onvoldoende, weer een onvoldoende. Moet ik me zorgen maken of niet? En ik krijg ze natuurlijk ook gewoon... En voorheen krijg je ze lekker binnen herfst en kerst. Had je even rust?
Ja, ze hebben geen smoesjes meer. Nee. Ik bedoel, als ik houd het wel bij van mijn zoon. We houden het thuis ook bij van wat is je huiswerk.
Ja.
Oké, ik zeg, nou, in ieder geval minimaal. Ik zeg, een oud collega van mij, een van mijn voorbeelden, Kees Peets. Die zei altijd, als iedereen een half uur per dag aan zijn huiswerk zit. En zit op het goede niveau, slagen ze allemaal lachend.
Ja.
Nou, dat probeer ik er ook steeds te herhalen, van doe dat. En als ik zie dat je een onvoldoende hebt, dat kan gebeuren vanzelf.
Ja.
Dan weet ik wel, heb je er lang genoeg aan geleerd? Ik weet eigenlijk als hij weggaat, of dat redelijk goed gaat komen of niet. Maar goed, ik heb het niet altijd in de hand.
Nee.
En dan moet je ook niet drukker maken, denk ik.
Jij bent, denk ik, een van de oprichters van het Technolab, Inclusius College in Schagen. Ik als niet-technicus, het zijn maar niet zoveel. Ik ben me er een beetje in gaan verdiepen. Er staat leuk wat op internet daarover. En je doet in dat filmpje een aantal hele interessante uitspraken. Ik heb het ook filmpje met Schagen FM. Dat weet je ook waar het over gaat. En luisteraars, je kunt het gelijk googlen. En op een gegeven moment zeg je, ik heb het geciteerd, dat 60% van de nieuwe banen, van de toekomstige banen, nog niet bestaat.
Ja, dat klopt. Als je gaat kijken hoe snel of de technologische ontwikkelingen gaan. De afgelopen 10 jaar is er meer ontwikkeld dan in de hele vorige eeuw, alle eeuwen daarvoor. Er komen ook allerlei nieuwe banen uit voorschijn. Noem bijvoorbeeld dronepiloot. Wie had er ooit van gehoord? Er komt straks virtual reality. Wat je daar allemaal in, dat geeft ongekende mogelijkheden. En er komen allemaal nieuwe banen in. Dat is nog totaal onbekend.
Zijn er mensen in huidige banen die zich zorgen moeten maken? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, je bent een opleider van, verzin eens wat, chirurgen. En zeker met iets als VA. Kun je natuurlijk heel veel mooie dingen doen. Je kunt veel meer simulaties doen.
Die ontwikkelingen daar gaan gelukkig snel.
Ja.
Je hoeft je geen zorgen te maken, want je moet meegaan met je tijd.
Ja.
Dat is het verhaal. Bouwvak, metselaars hebben ze tekort. Het gevolg is dat er sneller 3D-printers voor huizen uitgevonden zullen worden. Die zijn er al, maar de ontwikkeling daarop zal veel sneller gaan. Want de bedrijven gaan op zoek naar oplossingen. En dat is altijd nog zo geweest.
Ja.
Dus ik zou me daar niet angstig voor zijn. Maar je moet meegaan met je tijd. Dat is ook als docent zo. Als je nu nog met een krijtje staat, ja, dan moet je je toch wel ernstig zorgen gaan maken, lijkt me. Dat zie ik zo niet meer. Alleen, uit die nieuwe ontwikkelingen kan je nog veel meer halen. Ook in het onderwijs.
Zoals?
Nou, een voorbeeld. Als ik alle jaren dezelfde biologieles geef, hetzelfde verhaal vertel.
Ja.
Waarom neem je dat niet op video? En laat ik dat zien aan die kinderen. Dan geef ik dat op als huiswerk. Bekijk de video van de uitleg van. Kom je op school, dan ga je je opdrachten maken. Het was vroeger andersom.
Ja.
Je kreeg de uitleg van de leraar. En je ging de opdrachten thuis maken. Maar als ik een opdracht thuis niet begreep, kwam ik niet verder.
Nee.
En nu draai ik het om. Ik ben al helemaal zover. Dat principe noem je de flip classroom. Dus ja, je draait het eigenlijk om.
Ja.
Ja, je ziet gewoon dat het werkt. Alleen je moet zorgen op het moment dat ze op school komen, dat ze genoeg uitdaging hebben.
Dus daar moet je ook nog eens aan denken.
Ja, je moet wel je vak iets anders gaan veranderen. Maar wat je vroeger gaf aan de leerling was een boek met opdrachten en die ging daar die opdrachten maken. Maar met biologie, neem ik even als voorbeeld. Ja. Hè? Je geeft het filmpje over de uitleg van de microscoop. En je komt, die geef je maar als huiswerk. En je komt op school en ze kunnen gelijk aan de slag.
Ja.
Wat wil je nog meer? Of je neemt het spijsverteringsstelsel. Je gaat een proefje doen met zetmeel. Dat toon je aan met jodium. Dan wordt het pimpelpaars. En vervolgens zet je iemand een bril op. En dan laat je gewoon de hele spijsverteringskanaal zien. Dat is zelf geweldig. Iemand die rookt, heeft zwarte longen. Kun je gewoon met een virtual reality bril die zwarte longen laten zien. En je kan het hart laten bonzen. Dat is waanzinnig. Dat zijn gewoon midden in het hart. En dan maak je je lessen veel leuker mee.
Is dit ook wat een van de dingen die jouw werk zo leuk maakt voor jou? Innovatie? Meegaan met de tijd?
Ja, voor mij wel. Meegaan met de tijd? Ja, voor mij wel. Voor mij wel. Ik ben altijd wel aan het kijken, hoe kan iets beter en efficiënter? Hoe kan ik dat leerrendement verhogen? En daarbij heb ik altijd in mijn achterhoofd, hoe wordt het dan makkelijker voor de docenten? En als leerlingen makkelijk leren, wordt het veel plezieriger.
Is dat je uitgangspunt? Hoe wordt het makkelijker voor de docenten? Want als dat zo is, dan volgt de rest vanzelf?
Nee, het is niet helemaal mijn uitgangspunt dat het makkelijker moet zijn voor de docenten. Absoluut niet.
Nee.
Mijn uitgangspunt is van, ik wil zelf ook altijd iets leren met plezier. En iets wat ik leuk vind, leer ik met plezier. Wat ik daar, kom ik even terug op de voetbal, wat ik daar altijd als koppeling heb. Waarom lopen ze op het voetbalveld altijd te lachen? En jongens lopen altijd te spelen.
Ja.
Kost het veel minder moeite, hoef je veel minder te corrigeren. Omdat ze het leuk vinden, ze komen zelf om te voetballen.
Ja.
Nou, waarom kan je dat moet je, zo'n situatie moet je op school ook proberen te realiseren. Een uitdagende situatie. Je moet ze iedere keer net een stapje meer geven. Als ik,
maar goed, Hans, als ik je mag onderbreken. Je hebt 24 leerlingen.
Ja?
Ik heb 24 mensen onder me werken. Laat ik even de vergelijking maken. Dat zijn 24 individuen.
Ja?
En zeker met de millennials. Dat wordt heel anders leidinggeven dan met mensen van ons generatie. zei opa. En dat betekent dat je dus 24 als een soort mindmap volhorens moet hebben, bij wijze van spreken. Ja, niet tegelijkertijd, maar...
Ja, maar...
Lastig.
Dat ben ik 100% met je eens. En dat is ook een van de grote misvattingen in het onderwijs, denk ik. Die grote groepen, met grote groepen leer je uiteindelijk veel minder. Ook weer het voorbeeld dat ik had, Kees Peets, dat als ik er 20 heb, oude gymnast, en die gaf tot zijn 70ste les, die is in het harnas gestorven. Als ik 20 leerlingen heb, heb ik niet zoveel psychiaters meer nodig. Heb ik niet zoveel ondersteuningspunten meer nodig. Heb ik niet zoveel begeleiding meer nodig. Want ik ken ze allemaal. En ik zie ze allemaal op dat moment. Want iedereen wil gezien worden. Ik kan iedereen aandacht geven. Dus het eerste waar je naartoe moet binnen het onderwijs is denk ik klasse van maximaal 22. Maximaal.
Ik heb gisteren gesprek met iemand. Nou, ik kan ze namen noemen. Lennart Thoma van het Kito in Maassluis, waar ik net over had. En die heeft, kort verhaal, ik moet zeggen, het is redelijk mijn oren uitge... We hadden het over het ideale salaris, voor geluk, dat is bekend. Maar we hadden het ook over de ideale grootte van een klas. Wat is dat volgens jou? Ja, hij zei, er is ook een minimum, geloof ik, lager dan 8 is niet fijn.
Nee, het klopt. Ja, ik denk dat het ideale aantal zou 20 zijn.
20?
Ja. En ik denk dat, iedereen denkt dat het al veel te veel gaat kosten. Maar ik denk juist dat je ontzettend veel bespaart. Alle hulp die eromheen is, van dyslexie tot... Dyscalculie tot, ja, verzin het. Je kan zelfs misschien iemand nog een klein beetje helpen met wat problemen thuis. Omdat je er gewoon veel meer aandacht voor kan hebben.
Ja.
En dat zie je nu gewoon door de grote klassengrootte. Heb je daar gewoon geen tijd voor.
Ja. Wat valt jou op ten aanzien van leiderschap in een klas? Want je zult genoeg jongens en meiden hebben die dat vertonen.
Ja, waar ik zelf altijd naar op zoek ben. Wie is de leider op het moment dat ik dus een groep krijg? Wie is de leider? Of wie wil ik als leider groot maken? Daar kan je wel bij helpen. Ik probeer altijd een beetje te sturen naar een leider in de klas. Vaak zijn dat voor mij de eikpunten. Dat als die binnenkomen, dat ik weet hoe de stemming is binnen de groep.
Zijn dat altijd automatisch de jongens en meiden met een grote mond?
Nee, absoluut niet.
Meestal er iets rustiger is?
Ja, en die moet je er wel tussen uitzien te filteren. Dat zodra die wat zeggen, dat er heel goed naar geluisterd wordt. Met name door degene met die verbaal dan bijvoorbeeld heel erg aanwezig zijn.
Ja.
Nee, dat is absoluut niet het geval. Maar je kan ze ook zelf een beetje creëren.
Hoe doe je dat? Dat vind ik wel interessant, hè?
Ja, neem ik een voorbeeld van een rustige jongen die... ten eerste hebben ze altijd al een bepaald soort voorbeeldgedrag. De leiders, dat tonen ze automatisch al.
Ja.
Anderen willen, en die krijgen daar een complimentje voor, en anderen willen zich daar graag bij aansluiten. En dan plotseling komt er wel eens een moment dat hij zegt van... ja jongen, je hoort toch wat gevraagd wordt van je, dat kan je toch gewoon doen.
Ja.
En dan zie je vervolgens dat het gebeurt. En dat de leider zegt van, kijk, zie je wel dat het zo gaat? En dan zie je ze groeien. En dan krijgt hij meer status. Want doordat wat hij gezegd heeft lukt, wordt zijn status als leider groter. En de rest gaat het volgen. Dus ja, dat... Dat is wel een spel wat je dat kan je nergens leren.
En is er verschil tussen jongens meiden daarin?
Valt nog wel mee.
Is dat grosso modo ongeveer hetzelfde?
Ja.
Ja?
Ja, dat maakt niet zo ontzettend veel uit, vind ik.
Wat maakt in jouw ogen iemand tot een goede leidinggevende? Vind ik wat anders dan leiderschap tonen, hoor. Ja.
Dat is ook iets heel anders. Iemand die ruimte laat voor iemand zijn eigen initiatief. Die de verantwoording daar ook durft te laten liggen. Iemand die gewoon het vertrouwen geeft aan iemand.
Is het ook iemand die durft in te grijpen als het moet?
Als het moet wel. Ja.
Maar ik hoor je een aantal dingen benoemen. Waarbij jij volgens mij uitgaat van het positieve. Ruimte geven, verantwoordelijkheid geven.
Ja, ik ga altijd
initiatief laten geven.
Ja. Ja, ik heb zo vaak meegemaakt in het onderwijs dat iets van bovenaf opgelegd werd.
Ja.
En dat moet per se zo uitgevoerd worden. Ja, dan zie je gewoon bij heel veel mensen die gaan met het hak in de zand staan. En misschien ik wel de ergste.
Ja.
Dat ik denk van ja, maar we redden het zelf wel. Ik had een oud directeur. Toen ik begon in het onderwijs. Ik ben echt begonnen als technisch onderwijsassistent. En toen moest ik ook spullen kopen. En die ging over budgetten. Hij zegt, ik heb maar één budget. Ik heb maar één zak geld voor school. Ik doe niet aan budgetten, want dan wordt het opgemaakt.
Ja.
En toen vroeg ik, waarom heb je dat? Nou ja, omdat het opgemaakt wordt. Maar als ik dan wat wil hebben. Hij zegt, dan kom je langs. Dan zeg je waarom je het wilt hebben. Dan krijg je van mij te horen van, dat is goed of het is niet goed.
Ja.
En ik ben een keer langs geweest. Toen zegt, het is goed. Maar dan wil ik ook dat je dat en dat nog even voor elkaar maakt. Ik had iets niet met je support of iets dergelijks. Maar ik weet ook van collega's, waarvan hij gewoon vrolijk zei van, nou, eerst een half jaar netjes je kantoor bij en dan kom je weer eens terug en dan is het goed.
Wat vind je ervan, van die manier?
Ja, ik vind het een goede manier.
Ja.
Het is toch een manier dat je iemand beloont uiteindelijk. Het is niet straffen, want je mag wel, maar je moet wel even dat doen.
En ook ruimte geven?
Ja.
Toch?
Ruimte geven. En als je dan de volgende keer komt, zeg je van, nou moet je toch wel eens even voor elkaar maken. Ik vind het op zich een goede manier. Ja, dat zie je, maar met onderwijsvernieuwingen zie je vaak dat het opgelegd wordt van bovenaf. En zo rigide, ja, dat kan je uiteindelijk. Waarom is iets ontstaan, vraag ik me wel eens af. Wat is de bedoeling van het onderwijs? Dat je leerlingen iets leert.
Ja.
En vervolgens ga je iets van bovenaf opleggen. En dat is vanuit het systeem gegaan, want dan valt het te controleren. Ja, dat is helemaal niet altijd de bedoeling. Het systeem zorgt dus dat iets op een bepaalde manier moet. Maar het gaat niet om het systeem, het gaat om de bedoeling. Waar wil je heen?
Stel je die vraag vaak? Aan jezelf of aan anderen misschien?
Ja. Wat bepaalt nou waarom iets dergelijks moet? En wat ik me ook vraag af heb gevraagd is van waarom is iets goed gegaan? Waarom is iets zo ontstaan? Nou, dat is ontstaan door evolutie. Hele langzame ontwikkeling. Nou, ik denk altijd dat als iemand denkt dat het beter kan, gaat hij dat ook doen.
Ja.
Automatisch al.
Ook als jij kijkt ernaar, een van jouw leerlingen denkt, nou, ik denk dat het, hoe noemen ze je aan de klas?
Meneer,
ik denk dat het op deze manier beter kan. Hoe zou je daarop reageren? Ik weet wel, je moet even de achtergrond weten. Nou, gaat maar proberen?
Ja, vraag ik waarom.
Ja,
nou,
ja, precies.
Doe het maar.
Ook als je al denkt, nou, waarschijnlijk gaat het niet lukken, maar joh.
Ja, maar ik zeg, bij mij kan je niks fout doen. Doe het toch gewoon een keer opnieuw.
Dat vind ik wel een goeie.
Hoe leren wij zelf iets? Hoe hebben we leren fietsen?
Ja, door fout te maken, hè? Vallen.
Door te vallen. Ja, ja, ik zeg altijd van, toen je klein was, kon je kruipen.
Oh, goeie.
En toen zag je tuimelbeker zag je daar staan en dan ging je naartoe kruipen.
Ja.
Toen zag je het koekje op de tafel staan. En toen ging je omhoog kruipen langs de tafelpoot. Toen ben je een keer gevallen. Maar je kon wel het koekje pakken.
Ja.
Half jaar later kon je staan bij de stoel en kon je 3 stappen zetten naar de tafel. Toen ging je lopen.
Is het essentieel voor leidinggevenden om kruipen, leren fietsen, om dat principe toe te passen? Ja, ik weet als je bij verzinnend is wat, je zit op een kernonderzeeër, dat is misschien iets anders. Maar daarvoor?
Ja.
Maak maar eens een fout.
Ja. Ja, van je fouten leer je.
Ja?
Ja.
Maar ik denk dat er heel veel leidinggevenden zijn die juist sturen op het niet maken van fouten. Een soort regressie.
Ja.
Van Hans, niet doen, want als je dit doet dan...
Maar een grote leider vraagt, nou, wat heb je er nou van geleerd?
Ja.
Ik heb heel veel in boeken van Cruijff, de biografieën van Cruijff heb ik gelezen en de biografieën van Gaal. Cruijff heb ooit in de varkens gezeten.
Wist ik niet.
Dat is helemaal falikant mislukt.
Ja, oh, hij is opgelicht toen volgens mij.
Ja, helemaal.
Eind jaren 70 geloof ik.
Ja, weet je wat Cruijff ervan zei?
Nou?
Ik heb ontzettend veel van geleerd. Dat doe ik dus niet meer.
Nee.
Het heeft me veel geld gekost. Maar ik heb het zelf gedaan, ik heb een fout gemaakt. Stom geweest, dat doe ik niet meer.
Ja.
Zijn schoonvader was Cor Koster, zeg het goed.
Ja, ja, ja.
En dat was altijd de zaakwaarnemer. Het was de enige zaak die ik ooit zonder die man gedaan heb. Hij zegt dus, wat heb ik geleerd? Dat doe ik nooit meer zonder mijn schoonvader.
Nee.
En dan leer je. Dan moet je gewoon, ja. Van Gaal, idem dito. Van Gaal die werd voor de 2e keer bondscoach.
Ja.
Een keer ervoor had hij een aantal fouten gemaakt. En het eerste wat hij zei, van, dat moet niet nog een keer gebeuren. Dus ik ga het iets anders doen. Hij heeft zijn eigen team geformeerd. Hij liet de spelers zelf eerst eens vertellen wat er allemaal daarvoor... Hij ging zelf op de achtergrond zitten. Mm-hmm. De spelersraad heeft gesprek gehad met de hele groep. Hij zei, los het maar op. En met een aantal dingen heb je gezegd, die en die mensen wil ik erbij hebben. Want ik ben er niet goed in en ik wil het zo en zo hebben. Want anders val ik in dezelfde verhaal als de vorige keer. Ja, daar moet je over nadenken.
Ja.
En je ziet in het onderwijs, zie je heel vaak terug, dat er één keer in de zoveel jaar proberen ze weer hetzelfde wiel uit te vinden. En ondertussen, ik denk dat één keer in de... Ja, ze hebben het wel eens over 7 jaar. Kan wel aardig kloppen. Ondertussen ben ik wel zover dat ik die valkuilen aan zie komen. Maar dan nog, dan zit er weer een nieuw poppetje op een plaats die weer hetzelfde wil gaan proberen. Er zijn meer poppies vervangen. En ondertussen gaan er bij een paar geroutineerde mensen zeggen... Ja, maar, hey, maar dat gaat nooit lukken, want dat is de vorige keer ook niet lukt. En dat gaat daar en daarom niet lukken. Het wordt toch doorgedreven, in zin. En dan, ja, dan kan je thuis dan weer terugdraaien, dat hele proces.
Heb jij wel eens nagedacht over hoe de ideale organisatie van jouw school eruit zou moeten zien? Nou, moeten. Wat voor jou ideaal is? Ik wil op deze manier werken, op deze grootte van klassen, zulke rapportage of juist niet.
Ja, wat je absoluut... ik denk dat ideaal... Ik heb op een school gewerkt tussen de 1000 en 1200 leerlingen.
Ja.
Dat is erg groot. Moet je echt een goede organisatie hebben. Ik werk nu op een school van ongeveer 500 leerlingen. Nou, dat is redelijk ideaal.
Meer overzicht?
Meer overzicht. Je kent in principe in ieder geval iedereen van gezicht. Iedereen kent elkaar. Als er iets is, kan je ook sneller bijsturen.
Ja.
Het is niet zo'n grote olietanker, om het zo maar eens te noemen. En je bent ook nog wel redelijk stabiel. Alle faciliteiten kun je dan ook nog wel redelijk aanbieden. Nou moet ik zeggen, er is hier een school in Schagen, het Regius College. Dat is een hele grote school, iets van 3400 leerlingen. Nou, die hebben de zaak ook echt wel goed voor elkaar. Die hebben het goed apart gedaan. Dus het is wel mogelijk, maar die hebben echt wel aparte afdelingen.
Klinkt een beetje als de uitzondering die de regel bevestigt?
Nou, ik denk dat het wel een van de manieren is die het doet. Ze hebben een bestuur, een groot bestuur daar op zitten. En ze hebben gewoon echt verschillende afdelingen gemaakt.
Ja.
En die zijn ook wel redelijk fysiek van elkaar gescheiden. Wel binnen een bepaalde campus, dat hebben ze hartstikke netjes gedaan. Maar ik merk wel dat een aantal dingen zijn echt wel gescheiden. Ook fysiek. En ik denk dat dat ook wel nodig is.
Ja. Waar liggen jouw ambities ten aanzien van werk of leiderschap of leidinggeven?
Ja, dat is een goede vraag.
Nou, voor hetzelfde gezegd, je moet je luisteren, Edwin. Ik ben met alle liefde nog 20 jaar docent, want ik ontwikkel me constant en dat is voldoende.
Ja, ik zeg altijd, ik hoef geen directeur. Nee? Ik ben toch al de baas, zeg ik altijd. Nee, zo werkt het zelf niet helemaal. Ja, weet je, als je de deur dichtgooit in het lokaal, ben je zelf de baas.
Ja.
En dat moet je ook zijn. En het is een vak, in het onderwijs is een vak wat je gewoon in de loop der jaren moet leren. Het is niet zomaar dat je van de opleiding afkomt en je kan een klas goed managen. Dat is echt iets. Dus net als met voetbaltrainer, dat duurt jaren. Dat is ervaring wat je moet hebben.
Wie is jouw favoriete trainer?
Ja, ik heb er twee. Dat zijn, of eigenlijk drie. Dat is Van Gaal, Cruijff en Guardiola. Cruijff was het supertalent dat echt zoveel voetbalintelligentie had. Dat merk je ook. Die mannen onthouden ieder detail van iedere wedstrijd die ze gespeeld hebben.
Ja.
Die had geen boek nodig. Van Gaal, dat is de ultieme voorbereider, ook met voetbalslimheid. Maar dat was echt iemand die ieder toeval uit wilde sluiten.
Was Cruijff meer boerenslim? Want die heb ik nog nooit een aantekening zien maken. Maar die kwam wel met creatieve oplossingen. En Van Gaal meer...
geschoold, structureel.
Ja,
Van Gaal
ja.
Was structureler.
Ja, ja, ja.
Structureler. Meer een structurelere leider. Ik ben een aantal keren bij Frans Hoek geweest, 2 keer.
Ja.
Dat was de keeperstrainer van het Nederlands elftal, onder Cruijff. Die hebben ze uitgelegd wat daar allemaal gebeurt. Hoe het geanalyseerd wordt en dergelijke. Maar Van Gaal was ook absoluut een vernieuwer.
Zeker.
En bijvoorbeeld de tracking, wat ze nu bij AZ volop al doen. Met GPS-trackers, dat ze weten waar iedereen loopt. En videoanalyse. Was Van Gaal een van de eerste in.
Ja.
En iedereen... Ik ken hem niet persoonlijk, maar iedereen vindt hem altijd heel star in zijn denkbeelden. Maar dat was hij absoluut niet.
Dat denk ik ook niet, nee. Maar ik denk ook dat het niet een man is die makkelijk te overtuigen is als hij eenmaal ergens over nagedacht heeft en zijn mening bepaald heeft.
Ja, maar die mening...
Standvastig.
Ja, maar die mening, heb ik wel gemerkt, baseert hij wel op de kennis die hij om zich heen verzameld heeft.
Ja.
Het verhaal van de keeperswissel bij...
Met hetzelfde al, ja.
Daar hadden ze al over nagedacht. Maar dat liet hij afhangen van de beslissing van Frans Hoek.
Ja. Even WK, Brazilië, Tim Krul die het veld in komt voor Jasper Cillessen.
Ja, die situatie. Maar dat vertelde Frans Hoek zelf. Dat liet hij mede afhangen van het oordeel van Frans Hoek. Hij zegt, jij werkt alle dagen met die man. Ze hadden de percentages bekeken. Ze hadden de lengtes bekeken. Ze wisten eigenlijk al van, oké... Het risico is groter met het ene doel als met het andere doel. En daarom wisselden ze.
Ja. Het moet ook een beetje meezitten af en toe. Maar...
Dat is sowieso gefactor geluk om er zeker wel een deel bij kijken. Maar goed, ik bedoel, ze sluiten zoveel mogelijk risico uit. Dus ze nemen dan die gok. Maar voor hun is het niet eens echt precies een gok. Het is een keuze die ze maken, heel bewust.
Een van de dingen die ik van Van Gaal heb geleerd... die ik heb overgenomen, laat ik het zo zeggen... was hij wist de verjaardagen uiteraard van alle spelers... spelersvrouwen en volgens mij ook van de kinderen.
Totale mensprincipe.
Dat zal hij niet uit zijn hoofd weten. Dat zal hij een kalendertje voor hebben aangelegd. En ik kan nog een uitspraak herinneren van Peter van Vossen. Dat was in de tijd dat Ajax de Champions League won, 94-95. Die stond bijna altijd wissel. Man uit Zeeland, geen makkelijke jongen. En toch, ik kan er niks negatiefs over zeggen.
Ja, dat klopt. Als je goed luistert naar alle commentaren van de spelers...
Ja.
Ze lopen allemaal met hem weg. Want hij is dus blijkbaar altijd eerlijk geweest. Hij heeft nooit gemanipuleerd.
Maar Mourinho heeft ook jarenlang dat stempel gehad. Dit jaar merk je wel dat afbrokkelt. Maar...
Ja.
Wat minder sympathiek?
Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Er speelt zoveel in die top. Ja. Dat is niet...
Waarom is Guardiola een van je lievelingstrainers? Ik kan er wel naar raden, maar ik hoor het niet wat jou
moet. Hij wil het bouwen. En het is een complete vakidioot. Ik heb zijn biografie gelezen die alles tot in detail wil je weten. Hij een bepaalde visie dat hij heel goed over kan brengen. En hij ziet ook dingen die wel bijzonder zijn. Hij ziet gewoon een bepaalde spelers die passen in mijn plaatje en die wil ik erbij hebben. En die kunnen dat gewoon precies uitvoeren zoals ik wil.
Hij is ontploft. Nou, tegen de tijd dat we het uitzenden is dit alweer oud nieuws. Hij schijnt ontploft te zijn toen hij hoorde dat Frenkie de Jong waarschijnlijk niet naar Manchester City gaat.
Dan ziet hij wat in Frenkie de Jong.
Ja, dan heeft hij al voor ogen volgend jaar zo en zo. Ja, ja. Je hebt het over voetbalboeken. Ik ben zowel fan van managementboeken, maar ik ben meer fan van voetbalboeken. Moet het wel een goede zijn, want ja, er zit hoop pulp tussen, moet ik zeggen. Wat is jouw favoriete voetbalboek? Stel, ik ben leidinggever en jij zou me één boek aanraden. Edwin, of twee. Ik zou toch eens even die twee gaan lezen. Daar heb je wat aan.
Is dat Louis van Gaal, mijn visie.
Ja?
Ja, er staan heel veel bruikbare dingen in. Maar ik heb ook van Toon Gerbrands gelezen. Dat was ook fantastisch.
Die is goed, hè?
Ja.
Ja, die heb ik thuis.
Dat kleine boekje gewoon, heel simpel, heel strak, heel strak.
Is dat het boek Mijn Stijl?
Oranje dat boekje zeg ik uit mijn hoofd.
Nou, ik heb een andere kleur. Dan beschrijft hij onder meer wat er bij AZ is gebeurd en hoe. En maar ook
hele ik heb hem onder direct leidinggevende weggegeven. Ja? Deze moet je eens lezen, hier moet je eens wat mee doen.
En wat heb je geleerd dan van de autobiografie van Pep Guardiola? Behalve dan dat hij een vakidioot is.
Ja, gewoon voorbereiding.
Ja?
Alles valt of staat met gewoon goede voorbereiding. En dat, ja, daar ben ik zelf ook van. Toeval ook uitsluiten. Tegenstanders analyseren. Maar een voorbeeld, er zitten bij Manchester United zitten gewoon zo'n 20 mensen gewoon de hele week de tegenstander van de volgende wedstrijd te analyseren. Louis van Gaal had de coaches van zijn tegenstanders geanalyseerd tot 3 jaar voordat hij tegen ze moest voetballen. Dus hij wist van als die coach achterkomt, zal hij waarschijnlijk zo'n wissel toepassen. Als hij voorstaat, zal hij zo gaan voetballen. Ja, gewoon met voorbereiding te maken.
Wat me frappeert is, ik doe even een stapje terug. Als ik zaken voor mezelf op organisatiegebied of leidinggevergebied helder wil krijgen, vertaal ik dat naar voetbal. Dat denkt voor mij het makkelijkste. Ik ben gek op voetbal. En dus als ik iemand een wijziging, meestal bij een man, sorry dames. Je wil een wijziging voorstellen, je zegt dit is Ajax en dat werkt zo en zo. En dan ben jij Mark Overmars en ik ben Edwin van der Sar. Ik verzin hem maar te plaatsen. Oh ja, dan weten we waar we over praten. Die topclubs, maar ook al bij kleinere clubs, die hebben een joekel van de staf. John van der Brom hier 50 kilometer verderop, nu nog bij AZ. Die heeft denk ik een staf van 10 man of zo, denk ik. Ja, jij gaf net aan op school, het zou als ik een kleinere klas heb, dan zou misschien een mindere begeleider of dat kunnen we anders inzetten.
Ja, maar het is ook tegenwoordig gewoon een manager, hè? En dan heb je een staf van 5 mensen is het minimale wat ze hebben. En zo'n selectie is 20 man. Nou, als je dat door 5 verdeelt, dan kom je ook weer op 4 uit. Dan hebben ze 4 personen per keer. Alleen, die manager moet wel met iedereen een klein beetje overweg kunnen.
Ik sprak
het wel horen.
Ik sprak Erik Braal 2 weken geleden. Ik moet even nadenken. Erik Braal is hoofdcoach van Dona, basketbalclub.
Ja.
Landskampioen. Die heeft een staf. En ik heb hier de aantekeningen. En ik weet het bijna uit mijn hoofd. Van 8 mensen. En ik moet bij zeggen, er zit een stagiair bij. En een dokter die af en toe eens langskomt. Maar kun je nagaan?
Ja, kun je nagaan wat je eigenlijk op een klas ook zou moeten hebben.
Dat is eigenlijk een punt. Dank je voor het bruggetje. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil.
Ja.
Vind je het vreemd dat er bijvoorbeeld jij minder ondersteuning hebt? Even los van geld en zo.
Ja. Ik vind het toch wel voor een deel vreemd.
Ja, we snappen het mechanisme. Hè? Er is beste hand, ze willen het best bieden. We hebben het geld niet.
Als ik gewoon heel simpel ga kijken wat wij continu doen in het onderwijs, is een groot deel de topsport, hoor.
Ja.
En ik neem een petje af voor bijvoorbeeld, ik zit in het VMBO nu.
Ja.
Ik heb ook op het HAVO en VWO les gegeven. Alle 2 fantastisch. Maar ik neem een petje af voor de basisschooldocenten. Want die hebben ze van speciaal onderwijs. Heel simpel gezegd, de grote stuiterballen met ADHD tot de nieuwe Einsteins hebben ze in 1 groep zitten. En dan met groepen van boven de 25.
Ja.
Er is hier in het dorp een groep van 34 met z'n tweeën. Met een docent en onderwijsassistent. Ik vind dat ontzettend knap. Maar ook gewoon eigenlijk diep triest.
Dat we zo niet zijn.
Het kan gewoon niet.
Voelt een beetje alsof we zijn afgezakt.
Ja.
Dat is het woord wat ik in de mond wilde nemen.
Ja, absoluut. Wat onderwijs betreft zak je zo wel heel hard af. Ja. En dat is dus ook, daarom zou ik wel willen weten wat de opbrengst is. Ik heb wel een vermoeden.
Wat denk je?
Ja, ik denk dat je, als wij gewoon, stel wat ik zei met het ideale aantal van 20, durf ik te zeggen, heb je minder last van criminaliteit, minder uitval door psychische problemen, minder uitval door bijvoorbeeld dyslexie of dergelijke. Je hebt gewoon veel minder uitvallers.
En dat bestaat er. Maar nou wat over de leerlingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de andere kant op werkt, naar de docenten. Minder verzuim, minder burn-out-achtige klachten.
Absoluut.
Meer werkplezier misschien?
Ja, dat denk ik wel.
Heel belangrijk.
Ja.
Is dat eigenlijk het allerbelangrijkste?
Dat is allerbelangrijkste. Ja? Allerbelangrijkste. We zitten in Schagen. Van Clusius hebben wij het meeste ziekteverzuim van alle vestigingen. We hebben 8 vestigingen. Ja, dat draait ook gewoon om plezier met elkaar.
Dat zit niet alleen in karakter, hè? Van bij een pijntje toch even naar school komen. Dat zit ook in andere dingen, denk ik.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Nou hebben we hier wel in West-Friesland de mentaliteit niet zeuren. We gaan gewoon door.
Ja.
Maar het is ook een van de... Ik werk met een aantal collega's, werk best wel lang al. Ik werk denk ik zo'n beetje, nou zeker al 20 jaar zo'n beetje. En ik bewaak heel erg de sfeer. En dat doen we met een aantal mensen op een of andere manier die een klik hebben. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dus, maar ook gewoon je werk gewoon doen.
Ja. We hebben van tevoren een gesprek. Ik ben getipt door jouw zwager. Dat is een oud teamgenoot van me. Die, je wees net aan, die woont hier een paar huizen verderop. Waar LinkedIn al niet goed voor is. Dus ja, dankjewel Bas Vul. Jij bent ook genoemd. Je hebt onder meer een college gevolgd. En ik verbeter me Hans als ik het verkeerd zeg. Bij het Jan Cruijff Instituut Presteren onder Druk.
Het was niet op het Jan Cruijff Instituut. Het was bij...
Via de VVON?
Ja, via de VVON. Dus de Vereniging Vakbond Oefenmeesters Nederland.
Ja.
Dus voor de voetbaltrainers.
Ja.
En daar was, ik zeg uit mijn hoofd, Henk Verschuur. Dat is een van de directeuren, volgens mij. Een van de leidinggevenden van het Jan Cruijff Instituut, zeg ik.
Ja.
Ik moet het goed zeggen, want er zijn een hele aantal dingen die eronder liggen. Het was een fantastische lezing, was dat. Dat was presteren onder druk. Leidinggeven bij presteren onder druk. Ik volg ook de cursus leidinggeven aan schoolleiders sinds dit jaar in Amsterdam via Thomas More Academie. En ik denk van, nou ja, ik ga iets minder met cursussen doen.
Ja.
Want ieder jaar ging ik sowieso voor mezelf, ze hadden het altijd over leven lang leren. Ieder jaar volg ik sowieso minimaal 2 cursussen. En of het nou onderwijscursus is of het voetbal is, dat maakt niet uit. Ieder jaar volg ik voor mezelf 2 cursussen. Mijn leven lang al gedaan. Sinds ik in het onderwijs werk. En dit was een hele bijzondere. Deze man die had gestudeerd in Japan, zeg ik even uit mijn hoofd. Hij is wereldkampioen geweest. Ik zeg karate. Heel klein mannetje.
Ja.
Niet groot, maar een indrukwekkende verschijning. Echte persoonlijkheid. En die lag daar dingen uit, hoe dat gebeurde. Ik denk ook met wat Japanse wijsheden erbij. En dat was fantastisch. En de link met mijn werk en met topsport kon ik gelijk wel leggen. Want als je gaat praten over leidinggeven onder druk, nam ik bijvoorbeeld gelijk leidinggeven tijdens een examen. En in zo'n grote gymzaal waar ze vroeger allemaal zaten. En hij vertelde gewoon altijd van, als jij nou de Olympische Spelen gaat doen, en je staat in de finale, wat dan? Staan al die schijnwerpers op je gelicht? En dan moet je wel dat kunstje doen. Hoe komt het dan dat sommige mensen falen? Hoe heb je je voorbereid? Want dan staat de druk er maximaal op.
Ja.
En hij zei van, nou, je geeft de conciërge, stel dat je een teamsport hebt in een zaal. Je geeft de conciërge een fles wijn. Je zorgt dat je de avond voor die finale, ga je met z'n allen in die zaal zitten met je team. En begin maar leuke anekdotes te vertellen. Plotseling verandert die hele zaal van de bedrukte sfeer die er toch op ligt in iets wat wij plezier al hebben beleefd. En dan verandert er op een of andere manier een omgeving, verandert in een plezierige omgeving in plaats van waar alle druk op ligt. En wat je daar vooral weer vooraf moet doen, is knijterhard trainen. Je kunstje doen. En onder elke omstandigheid wel proberen vast te houden aan je eigen plan. En niet schrikken als het toevallig een keer misgaat. Misschien moet je plan ietsjes aanpassen. Maar je hebt zo vaak het kunstje gedaan, kon je uiteindelijk wel weer terug op het kunstje.
Is het een beetje te vergelijken met een penalty nemen? En penalty nemen maakt niet uit op welk niveau, hè? Dat kan 5e klasse zijn of eredivisie.
Ja, dat is wel een beetje...
Daar staat druk op.
Ja, dat is wel een beetje te vergelijken. Ja. Wat ik zelf... En dat was stom toevallig wat ik wel eens deed tijdens een proefwerk. Dat was dan in de 3e klas dat je nog geen examen moest doen.
Ja.
Dat was als muisstil in de klas. Ik gaf een rotschop tegen de tafel aan. Dus de hele klas zat helemaal verstijfd van schrik. Het was echt muisstil. En ik begin te lachen. Ja, dat vinden ze, in het begin vinden ze dat niet leuk. Nee. Toen lach ik uit van, stel dat er tijdens het examen iemand flauw valt naast je. Het kan door de spanning en de druk.
Ja.
Dan moet je even goed je examen blijven doen. Dus als er straks een keer wat onverwachts gebeurt, je weet hoe het moet, je weet wat je doen moet. Laat je niet voor je stuk brengen. Daarom geef ik nu een schop tegen de tafel.
Nou ben
nu
ik
is het, we gaan weer opnieuw. En dat is met de penalty precies hetzelfde.
Nou ben ik luisteraar van deze podcast. En ik ben, ik verzin het te plaatsen, teamleider bij Achmea in Zwolle. Ja. Het is allemaal natte vingerwerk. Ja. Ik heb geen idee, ik ken daar niemand. Maar, en ik heb ook last van druk. Mijn leidinggevende, mijn mensen waar ik mee werk, die komen vaak bij me langs. Als ik jou op woorden een beetje proef, is het. Ik ben even hard op aan het nadenken hoor. Dan is het ook situaties van tevoren nabootsen, zodat je wat druk wegneemt.
Ja.
Maar dat is wat anders, denk ik, dan druk ervaren als in stress op een ander gebied van bijvoorbeeld collega's, denk ik.
Ja, dat is een ander soort druk. Het is echt een druk over presteren. Hier.
Ja.
Maar ja,
precies.
Druk leg je altijd jezelf op, hè?
Je hebt randvoorwaarden en bijvoorbeeld prestaties. Dat zijn inderdaad verschillende entiteiten.
Ja, druk leg je altijd jezelf op.
Ja, is dat zo?
Ben je altijd zelf bij.
Ja,
een ander kan niet in mijn hoofd kijken. Ik ben bijvoorbeeld best wel perfectionistisch.
Ja.
En voordat ik iets ga doen, heb ik er best wel over nagedacht. En als het kan, heb ik al dingen uitgesloten.
Maakt dat makkelijk, hè? Als jij iemand dan in die situatie komt.
Ja, dat maakt het.
Dat heb ik in mijn hoofd al
geleefd. Ik weet wat ik eraan gedaan heb. Ik weet waar ik goed in ben. En misschien moet ik ietsjes aanpassen. Maar dan weet ik in ieder geval, ik heb er alles aan gedaan. Dan kan ik mezelf niks verwijten. Dus ja, en dan wat die andere mensen ervan denken, dat is dan jammer.
Heeft het ook met ervaring te maken? Als iets van déjà vu? Ik bedoel, je hebt al een aantal jaren ervaring. Absoluut. Schrik jij nog eens in de klas?
Nee, ik schrik nergens meer van. Ik kijk nergens meer van op.
Ook gebeurt er wat onverwachts. Joh, oké, ik weet hoe.
Ja.
Wat ik in ieder geval, ook al kan ik het niet direct
oplossen. Ja, ik vertrouw erbij voor een groot deel toch op mijn intuïtie. En, dat zit deels in de ervaring die je in al die jaren opgedaan hebt, hè? Ik heb ooit een keer een vader met een bijl voor de balie gehad. Die was op zoek naar een collega. En dan zei hij, hoe lossen we dit op?
Ja.
Ja, ik ga even kijken waar die man is.
Ja.
Dus 2 seconden tijd proberen te kopen. Maar goed, dat heb ook met mijn jeugd te maken. Ik liep hier al, ik had een vriendje, die zijn broer staat bij een motorclub.
Ja.
En wij lagen achter in de lijkenwagen. En we gingen kijken bij het eerste pand wat hier in het dorp gekraakt was. Ga je mee? Zeggen, ja, we gaan mee. We kruipen in de achterin de lijkenwagen en we weten mijn god niet wat we gaan. We gaan op pad. We komen hier in het dorp en er staan allemaal mensen te kijken. En we zijn jongetjes van een jaar of 10, we stappen uit de auto.
Ja.
En wij lopen daar. Die jongens zijn voor ons de broers. Voor mij waren hun de broers van het vriendje van mij.
Ja.
Daar kijk ik echt niet meer van op. Ik bedoel, ik heb gewerkt bij schaatsers, de marathonschaatsers van Hopman. Ja. Emiel en Jan. Hein Vergeer en Henk Schemser en zo, die kwamen er regelmatig over de vloer. En wij waren daar aan het werk. Maar op het moment dat de jongens aan het trainen waren, moesten wij eigenlijk een stap harder werken.
Ja.
Maar er was wel afgesproken, prima als jullie gaan trainen, maar je gaat wel trainen. Anders kom je aan werken. En Hein Vergeer kwam daar voor het eerst in de kas. En ik geef Hein Vergeer een bos bloemen in zijn hand. Ik zeg, die moeten daarheen. En Hein heeft die bloemen daarheen gebracht. En die heeft een heerlijke middag met ons gehad. En s'avonds gingen de mannen te stappen. Ja, ik zie daar geen verschil tussen. Dat had ik bij een ander ook gedaan.
Ja.
Maar anderen keken huishoog op tegen Hein Vergeer.
Nou, dat was ook een soort grootheid jaren 80. Eind jaren 80.
Ja, maar goed. Ik bedoel, ik zat er gewoon naast. Het was voor mij normaal.
Ja.
Dat heb ik altijd gehad. Ik ben voor één iemand ooit, en dat was Cruijff.
Oh.
Toevallig ging ik naar Barcelona. Dat is een hele mooie anekdote. Ik ging naar Barcelona samen met mijn vrouw. En we hadden pas onze zoon. Ik had op school gezegd, ik ga een contract regelen voor mijn zoon in Barcelona.
Ja.
Iedereen lachen vanzelf. Op Schiphol koop ik een boek over Johan Cruijff. En wij gaan daar zitten en we konden al lopen Johan Cruijff. Ik begin nog te shaken.
Ja.
Ik zeg tegen mijn vrouw, toch doe ik het. Ik ben handtekening gaan halen. Ik heb nog nooit bij iemand gedaan.
Ja.
Zo'n aardige vent, zo'n grootheid. Hij zegt, wat wil je in het boek hebben? Nou, voor Milan moest erin staan. Ja, bizar.
Apart, hè? Wij delen dit gevoel. Ik heb een kleine biecht. Ik ben van 71 en ik weet nog in de herfstvakantie 83. Ik was 12 dus, bijna 13. Wij gingen handtekeningen verzamelen. En ik had een vriendje in Juliaandorp, je ziet vlakbij. Kop van Noord-Holland voor degene die het niet kennen. En wij gingen eerst langs AZ, wat niet zoveel voorstelde toen. Vervolgens reed die vader door naar Utrecht, wat al wel veel beter was. Het is nu een beetje omgekeerd. En als laatste gingen we ook nog even bij Ajax langs. En dus wij handtekenen uit Marco van Basten, Jesper Olsen, die periode. En al die jonge talenten, handtekenen, leuk, leuk. Maar dat was jagen was dat. En op een gegeven moment zegt een van de jochies die naast me stond, Johan loopt hier ook. En iedereen weet wie Johan is. Want toen had je nog, de jeugd speelde achter de meer. Dus wij om het stadion gerend, klein stadion. Je kunt je nou niet, je komt nou nergens meer binnen bijna, maar goed. En waar is hij dan? Er begon wat te miezeren buiten. En we zien hem daar aankomen lopen in zijn regenjas. En ik weet wel dat ik niet naar hem toe durfde lopen voor een handtekening. Gelukkig was mijn vriendje wat brutaler. En ja, dat was echt de enige keer dat ik echt zenuwachtig was.
Ja, ik ook.
Apart, hè?
Ja, een heel bijzondere man. Want ik vroeg me, waarom gaat hij niet bij uw vrouw zitten? Nou, die houdt niet zo van die handtekeningen. Ik weet toch dat ze komen. Ik was de allereerste die erheen ging. En later zie ik hem staan. Hij stond samen met Hans van Mielo. En hoe heet die vrouw van van Mielo ook weer? Schrijfster, zeg ik dat. Connie Palme.
Connie Palme, ja.
Stond daar. En ze staan ook gewoon rustig op de koffers te wachten.
Ja.
Maar dat is zo iets bijzonders. Die man die had een bepaalde uitstraling. Een bepaalde rust. En ik denk, ik heb dat nooit eerder bij iemand gehad.
Apart, hè?
Ja. Maar dat maakt mij ook, voor de rest maakt me eigenlijk nooit uit wie er voor me staat. Iedereen is zoals hij is. En ja, ik heb ook allemaal aparte trekken, absoluut. En, ja, maar de directeur ook bij ons. Dat is voor mij gewoon, ja, Rien.
Hoe kan dat nou, hè? Ik bedoel, toen ik van de zomer begon, nou, laat ik er ook nog een biecht in gooien. En dan kunnen we hier mooi mee afsluiten. Toen dacht ik, toen heb ik een Excel-overzichtje gemaakt. Want e-mailadres erin en waarom. Wie wil ik interviewen voor de podcast? Het gaat over leiderschap. En ik ben niet op zoek naar kliks. Dus het gaat me niet om de BN'ers. Ik wil een verhaal horen. Anekdotes, een verhaal en een mening. Dat vind ik veel interessanter. En daar kan ik van leren. Het is gewoon een heel goedkoop excuus om mensen te spreken die ik anders niet te spreken krijgen. We hadden elkaar anders nooit ontmoet, bijvoorbeeld. Als het niet via Bas was. En bovenaan mijn lijstje, wat uiteraard niet kon, ja, er was maar één iemand die ik wilde spreken. Dat is Johan Cruijff. Nu was al overleden. Dikke me. Nou, kan ik wel naar Jordi Cruijff proberen, wat natuurlijk jaren duurt, maar dat is anders. Nummer twee is Louis van Gaal. En die staat op gelijke hoogte met Pep Guardiola. Maar ik denk dat Guardiola wat lastiger. Ronald Koeman heeft al nee gezegd. Nou, kun je nagaan als je bij Van Gaal of Guardiola binnen wil komen. Maar het is wel een streven, moet ik zeggen.
Ja, ik zou die man ook heel graag willen spreken. Wat ik heel bijzonder vond, is van Gaal. De hele publieke opinie werd zo gemaakt. Nou, niet de hele publieke opinie, maar bij RTL 7, Voetbal Insight.
Ja, dat werd hij afgekraakt.
Is deze man zo ontzettend afgemaakt. Zo laag bij de grond vond ik dat. Ik denk, hebben jullie überhaupt niet helemaal wel eens gesproken?
Nee, maar dat is kantinepraat.
Ja, precies, dat is kantinepraat. Ja. Maar die hele publieke opinie was tegen. En er werden er dingen gezegd die gewoon ook feitelijk onjuist waren.
Ja.
Hij wou nooit veranderen, hij wilde nooit dit. Terwijl ik zat naar voetbal te kijken. En ik heb toen ook Frans Hoek gehoord. Er viel een speler uit, toen hebben we sterkelijk het hele systeem omgehoord. Toen hij zei zelf, nou moeten we wel veranderen.
Ja.
Dit kunnen we nooit doen, want anders gaan we het nooit halen. En ja, dat heb ik toch wel met, zeker met media die dan al een oordeel klaar hebben. Dat vind ik toch altijd vaak.
Ik maak deze afspraak met je, Hans. Als een tegenprestatie die ik heel moeilijk waar kan maken. Maar daarom is het wat makkelijk te zeggen. Zodra ik hem te spreken krijg, neem ik je mee.
Naar Van Gaal.
Naar Van Gaal.
Deal.
Ja.
Oh, geweldig.
Dat moet ergens in Nederland zijn. Tenzij hij bereid is om een paar tickets naar Portugal. Maar stelde hij, ik krijg hem te spreken. Kijk, uiteindelijk, ik heb het hier wel eens met iemand over gehad. Van hoe kom ik bij Van Gaal uit? Nou, dat is netwerken. Je begint onderaan en die beveelt je weer door. En uiteindelijk kom je bij iemand. De Toon Gerbrands zegt het ook vaak. Die, stel ik krijg Toon Gerbrands. Moet je eens luisteren. Hoe krijg ik Van Gaal te spreken? Je kunt die en die bellen en vragen.
Proberen met Frans Hoek. Frans Hoek heeft ook geweldige verhalen. Ook een absolute workaholic. En een hele sympathieke man vind ik het. En als je die anekdotes ook hoort bij Manchester United vandaag wat daar gebeurt.
Ja.
Met de Memphis Depay die te laat komt. En volop staat er in de krant, Memphis Depay is weer te laat. Maar niemand weet dat hij daarvoor een training heeft gedaan op het complex. En er was afgesproken, we gaan kijken hoe die training komt. En als het goed gaat, kom je alsnog naar het hotel toe.
Grappig dat je dit zegt.
Dat,
mijn laatste vraag is, wie zou je me aan kunnen bevelen voor een podcast over leiderschap? Maar we hebben nu een naam.
Frans Hoek.
Ik ga hem proberen te benaderen.
Volgende stap naar Louis.
Ja. Nou ja, maar goed, zo werkt dat. Het is niet het doel van Louis van Gaal interviewen en dan sterven. Maar die staat wel hoog op de lijst, moet ik zeggen.
Ik vind het wel leuk, deze podcast. En ook, het heb ook heel veel raakvlakken met mijn studie. En dan moet je ook ontzettend veel lezen. En dat gaat dan eigenlijk puur toevallig alleen over het onderwijs. En wat ik daaruit tevoorschijn kwam, al mijn praktijkdingen werden eigenlijk voor een groot deel die... Ik heb ze toe kunnen passen in het Technolab wat ik heb opgericht.
Ja.
Met een paar andere projecten heb ik dat toe kunnen passen. En nou werd het eigenlijk gewoon... door de literatuur werd het ook nog eens aangetoond dat het zo werkt. Dat vond ik wel heel bijzonder. Dat ik denk van, ik ben toch blijkbaar wel op de goede manier.
Fijn, hè?
Bezig. Ja, dat is wel een bevestiging die ik krijg. Dus...
Dankjewel.
We gaan rustig verder.
Ja,
jij ook.
Gaan we zeker.
Ja. Podcast.